Gemeente, ik ben eerst keer bezig met het Bijbelboek Daniël te bepreken. Vandaag luisteren we naar het 7e hoofdstuk. Waarbij ik van tevoren maar zeg dat het onmogelijk is om in alle details uit te werken in de preek. Maar in hoofdlijnen zullen we dit nachtgezicht, deze droom volgen. En die hoofdlijnen die komen uiteindelijk uit bij de kern van dit hoofdstuk, de versen 13 en 14. Waar Gods woord spreekt. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken van de hemel als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Zover. Dus 13 en 14. Gemeente, waar moet het heen met deze wereld? En wat moet er van Europa terechtkomen? En waar gaat het naartoe met ons Nederland? Hoe moet het verder met het christendom? En hoe gaan wij om met de wereldmachten en krachten die op ons afkomen, met name ook vanuit andere godsdiensten? Wat zal het dan worden van de kerk? Onze kerk? Kerken? En wat zal er terechtkomen van ons en onze kinderen? Wat staat hen nog te wachten? Als het over de toekomst gaat en als je de toekomst gaat zien in het licht van wat er allemaal aan de hand is in de wereld om ons heen. En als je ziet hoe er aan ons christelijke huis geschud wordt, hoe regeringen de christelijke normen, Gods woord als het ware, uitschudden of van zich af willen schudden. Dan kan het een onnoemelijk grote stroom van vragen oproepen. En kun je dan nog wel toekomstverwachting hebben? Advent? Als je het geheel van zulke vragen overziet, dan kan het je wel eens benauwen. De huidige situatie van vandaag is er immers niet één waarbij je nou juichend opstaat en weer naar bed gaat, omdat het nou allemaal zo goed gaat in de wereld. Niet vanwege allerlei financiële, economische zorgen, dat is maar bijzaak. Maar meer vanwege het feit dat het leven geregeerd dient te worden door wat de mens denkt goed te zijn. Waarbij er dus niet meer gevraagd wordt wat God denkt. Wat Hij goed denkt te vinden. En dan vraag ik me inderdaad af, hoe zal deze wereld er over 20 jaar uitzien? In wat voor een wereld en in wat voor soort Nederland zullen mijn kinderen volwassen moeten worden? En kerkelijk? Versplinterd christendom. Wat er van buitenaf niet kapot gemaakt wordt, dat wordt wel van binnenuit uitgehold. Want het is niet alleen maar de wereld buiten de christelijke kerk die denkt dat wij wel weten wat goed is voor ons. Maar binnen de christelijke gemeente vind je dat net zo goed. We doen net zo hard mee. Zo niet harder. Zo zit helaas de leefwereld van vandaag in elkaar. Met als gevolg. Het gaat er soms beestachtig aan toe in zo'n samenleving. Dus niet alleen in Rotterdam, zo is een Ierske net zo. Maar dat is nou juist ook wat Daniël ziet in deze droom. Beestachtig. Want als deze droom werkelijkheid wordt, en dat wordt hij, of dat is hij al aan het worden, dan gaat het er nou precies zo aan toe, zoals de Heere God al aan Daniël heeft laten zien. Daniël droomt. En dromen zijn niet altijd bedrog. Daar kom je wel achter als je het boek Daniël helemaal doorleest. En trouwens heel de Bijbel. Deze droom is ook geen bedrog. En juist de dag van vandaag laat de bevestiging zien van de waarheid van deze profetie. Daniel droomt. Hij is trouwens ondertussen al redelijk op leeftijd gekomen. U weet misschien dat, de kinderen weten misschien dat ook wel, als kind is hij al meegenomen naar Babel in die ballingschap. Een jaar of 14 moet hij zijn geweest. Maar nou is hij ondertussen al rond de 70 jaar oud geworden. Het grootste deel van de ballingschap zit er dus ook al op. Nog zo'n 15 jaar, dan is het voorbij. En dan krijgt hij deze droom. Niet een droom waar je nou vrolijk van wordt. Nee, zeker niet het eerste deel van de droom. Maar wel één om heel serieus te nemen. En ook één waar je samen met Daniel van gaat huiveren. Wat een gezicht. Beestachtig. Het doet ook denken aan die andere openbaringen van Johannes. Diezelfde soort gezichten kreeg. Waar je ook al beesten tegenkomt. Hier zijn het er vier. In het gezicht van Daniel staat hij net ook al als Johannes later aan de oever van een zee. Maar het is geen kalme zee, het stormt. Een onmogelijke storm trouwens, vers 2. Het waait namelijk uit vier windstreken tegelijk. Het wijst erop dat er absoluut geen kalm vaarwater is, deze zee. Deze zee is woester dan woest. En vanuit die orkaanachtige omgeving komen daar ineens die vier dieren tevoorschijn. Vier dieren. Het eerste lijkt op een leeuw, maar wel een leeuw met arendsvleugelen. Op zich is dit nog niet het verschrikkelijkste dier om te zien. Het heeft namelijk ook iets koninklijks. Een leeuw, koning van de dieren op het land. En een arend, de koning van de vogels in de lucht. En het krijgt ook nog eens een mensenhart. Een hart dat warmbloedig klopt. Dit dier is nog niet zo beestachtig. Het heeft nog iets menselijks, koninklijks. Maar dan, die wereldzee braakt nog meer uit. Een beer. Met in zijn bek drie botten, drie ribben. Als een soort slagtanden zitten ze tussen de rest van zijn gebit. Om nog beter verscheurend zijn werk te kunnen doen. Sta op, wordt er gezegd, en eet veel vlees. Wel, dat moet lukken met zo'n gebit. Er komt er nog een derde. Dat is een luipaard. Ook al met vleugelen, zelfs ook vier hoofden. Die vleugels, die lijken er trouwens op te wijzen dat het eerste en ook het derde dier een grote rijkwijde hebben. Ze zijn niet aan één plaats gebonden, maar ze kunnen verder weg. Ze kunnen een groot gebied bestrijken. En aangezien we de uitleg lazen vanaf vers 17, weten we dat deze dieren wijzen op koningen en koninkrijken. Deze droom van Daniel, die heeft daarom ook grote overeenkomsten met een andere droom die u tegenkomt in dit Bijbelboek, namelijk de droom van Nebukadnezar. Ik denk dat de kinderen die ook wel kennen. Dat beeld wat Nebukadnezar ziet in die droom. Dat gouden hoofd en dan zo koper, ijzer, uiteindelijk klei en stukjes ijzer. Dat beeld van Nebukadnezar en die droom wees ook op koningen en koninkrijken. En hier ook. En die eerste en dat derde dier, dat zijn koningen met een groot uitgestrekt rijk. Het zijn dieren met vleugels. Maar dan komt het vierde dier. En daar valt niet zoveel koninklijks meer aan te ontdekken. Vanuit die overweldigende storm, vanuit die wilde golvenpartij op zee, daar ziet Daniel dat vierde dier tevoorschijn komen. En als je het nou over beestachtig hebt, nou dit is beestachtig. Vers 7 laat het ook duidelijk zien. Dit dier is verschrikkelijk, gruwelijk en zeer sterk. Hij heeft ijzeren tanden. Verbrijzelend en vertredend gaat hij zijn weg. Als een beest gaat hij tekeer. Totaal verschillend staat er ook verscheiden van de eerste drie dieren. Die conclusie wordt er dan ook in vers 23 getrokken. Het vierde dier, dat vierde rijk, zal verschillen van die andere drie rijken. Want het zal de ganse aarde opeten en het zal ze verbrijzelen en vertreden. En dit rijk heeft waarschijnlijk betrekking op het Romeinse Rijk. Zoals ook in dat beeld van Nebukadnezar in hoofdstuk 2, het ijzer wees op het Romeinse Rijk. Het ijzer dat wijst op hardheid, meedogenloosheid. Alle tegenstanders moeten verbroken worden. En dat zie je hier in deze droom van Daniël ook weer. Zelfde soort ijzer. Maar nou verder. Wat komt hieruit voort? Welke tijd komt hierna dus nog? Als je het hebt over iets wat je kan benauwen, dan dit wel. 10 hoornen heeft het dier. En vers 24 zegt dan dat er 10 koninkrijken uit voort zullen komen. Maar dan gaat er die 11e hoorn groeien. Een hoorn met mensenogen en een mensenmond. En die eet 3 hoornen op, maar erger nog, deze hoorn gaat spreken. Een grote stem. En het is een vreselijke taal die hij uitbraakt. Hij spreekt namelijk, zegt vers 25, tegen de Allerhoogste. Tegen. Woorden tegen de Here. Vloekwoorden. Godslaster. En ondertussen richt hij zijn pijlen op de heiligen, de gelovigen. Ja, hij lijkt ze te overweldigen zelfs. Zijn vernietigend werk van die 11 hoorn lijkt niet te stuiten. Tijd en wet wenst hij te veranderen. Allemaal naar eigen maatstaven. Tegen de Here gericht. Gods norm heeft het niet meer voor het zeggen. Maar de wetten van deze 11e hoorn. De wetten van de antichrist. Let wel. Er staat in vers 25 niet afschaffen. Dat is niet de wet van de antichrist. Maar de geest van de verandering. Alles moet anders. Is dat soms de geest van de 21ste eeuw? Geen wonder dat we, wanneer we in het geloof leven tenminste, huiverig zijn voor alle veranderingen. Want niet iedere verandering blijkt een verbetering te zijn, kan zomaar antichristelijk worden, kennelijk. Over het algemeen wordt die 11e hoorn daarom ook uitgelegd als de antichrist, waar we ook in het Nieuwe Testament meermalen over kunnen lezen. Die op zal komen en verslindend werk zal doen, gericht tegen de Allerhoogste en gericht tegen de gelovigen. En hoe dichter het einde van de tijd nadert, hoe vreselijker hij zijn werk zal doen. Ja, dat hij zelf, zegt Openbaringen 20, op een gegeven moment even ontbonden zal worden. Schijnbaar de vrije hand krijgt om alles en iedereen die maar iets naar de Here en zijn woord wil blijven luisteren. Om die aan te tasten, te doden zelfs. En het liefst bij de Here weg te trekken. Een bestemde tijd en tijden en een halve tijd. Hoe lang? Hier tasten we in het duister. In dit duister waar de Heer Jezus van gesproken heeft. Niemand weet de dag en het uur. Wanneer de Zoon des mensen zal wederkomen. Zelfs de engelen Gods niet. Dan mijn Vader die in de hemelen zit. Matthäus 24. Eén ding wil daar in dat hoofdstuk van Matthäus de Heer Jezus wel doorgeven. Als het gaat over die laatste tijd, dan is dat een tijd zoals in de dagen van Noach, zegt hij dan. Alzo zal zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Het zal het beestachtig aan toegaan. Gods normen tellen niet meer mee. We regelen het zelf wel.nl. Naar onze eigen mening en inzicht. En waar de Amerikaanse verkiezingscampagne mee bol stond de afgelopen jaar, dat vinden we hier in Daniël 7 terug. Chains. Dat is het devies van vandaag. Verandering. Dat is de wet van het Obamadom. Maar dat is immers ook de roep van de antichrist. De afgelopen week hebben we in de media kunnen zien en horen wat die veranderingen inhoudt. En de homobeweringen vieren feest. En de hemel? Wanneer ik dan dit hier lees in Daniël 7 vers 25. De geest van de change. Dan word ik stil. U niet? En jij? Want dit wat wij hier lezen zijn wel de wereldse klanken die wij om ons heen horen. En dat is wel de wereld waarin wij leven. En onze kinderen groot hopen te worden. Maar wat staat er ons dan nog te wachten? Wanneer je dit beeld van dat laatste beest tot je door laat dringen en vooral die elfde horen met zijn ogen. En hoe die tekeer gaat tegen de Allerhoogste en hoe die de heiligen, de gelovigen wil verslinden. Wat zal dan de toekomst nog brengen in deze laatste tijd? Is er dan nog wel toekomstverwachting? En is het dan nog wel mogelijk om Advent te vieren? Advent is immers een tijd vol van verwachting, maar waarvan dan nog? Van een nog ergere tijd? Een antichrist meent alles te moeten veranderen naar de maatstaven van de duisternis van deze eeuw. Een christen laat liever alles bij het oude, toch? Zonder oudbollig te worden. We laten het liever maar over aan de oude van dagen. Dat is de christelijke houding. Advent betekent kijken naar de toekomst. Met verwachting die toekomst tegemoet zien. En wat laat ons die toekomst dan zien? Nou, midden in die overweldigende storm en midden in de turbulentie van de tijden van dit laatste beest, daar gaat de hemel open. En nu is het zaak, gemeente, dat wij dus niet meegezogen worden in die windturbulentie. Door de machten van deze eeuw en de boosheden in de lucht. En dat we niet meegezogen zijn in het zwarte gat van de duisternis van deze eeuw, maar hiermee dromen. Want dit gezicht in de nacht van de tijd, dit gezicht in de nacht van de antichristelijke tijd, dat is geen bedrog. Maar als er nog verwachting is in ons leven, als er nog toekomstperspectief wil zijn, dan is het dit gezicht die ons dat kan geven vanaf vers 9. En ik zag en zie een troon en één die daarop zat. Een troon met wielen, als een zegenwagen te midden van andere tronen. En de oude van dagen zette zich erop. Een blinkende verschijning, wit gelijk de sneeuw, geheel rein. Zijn kleed, zijn haren, geheel wit. Te midden van de zwartheid van die storm en al het beestachtige wat er tot nu toe voort is gekomen. Ineens dit gezicht. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Het is eigenlijk te fel om ernaar te kijken. Maar zeker ook als je het ziet wat er nu gaat gebeuren. Want die troon, wordt een vonkenregen, staat er. Het spuwt vuur. En de wielen van deze zegenwagen wordt ook al vuur. En een rivier van vuur vloeit er uit de Allerhoogste voort. Wat zien we hier? Het is de Heer die zich hier openbaart als een verterend vuur. Dat is de openbaring van de laatste dag. Maar geeft dat dan wel toekomstperspectief? Dat is maar hoe we naar deze toekomst toe leven. Dat maakt dit Bijbelgedeelte vandaag ons wel duidelijk in ieder geval. En het Nieuw Testament is het tijd. Advent vieren is iets anders dan alleen maar toeleven naar het eerste officiële christelijke feest op de kalender van het kerkelijk jaar. Dat is dus ook iets anders dan zo'n kruisje zetten of van die vakjes openknikken op een adventkalender van Walt Disney of zo. Advent vieren als christen. Als gelovigen, als zo'n heilige die te maken hebben met het geweld van de antichristelijke machten van deze eeuw. Dat betekent verwachting hebben voor de toekomst. Uitzien naar die laatste dag ook. Uitzien naar de vervulling van dit stormachtige nachtgezicht. Uitzien naar dit moment waarop het gerecht zich zal zetten, vers 10. En de boeken zullen opengaan. Want die dag waarop de boeken zullen opengaan, daarvan getuigt Paulus in 2 Korinthe 5. Dat is de dag van Christus, de grote dag van onze grote koning. Waar alles geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad, het zij geloof, het zij ongeloof, het zij verzoend, het zij onverzoend, het zij heerlijkheid, het zij verterend vuur. Dat is de radicaliteit van de schrift. En dat laten we staan. Dat is de werkelijkheid van de laatste dag. En die komt eraan. Het is de dag waarop allereerst afgerekend gaat worden met die veranderingsgezinde antichristelijke macht in vers 11. Waarvan Daniel en eeuwen later Johannes ook weer moeten zien dat de duivel, de grote verleider, dat hij geworpen wordt in de poel die brandt van vuur en zilver. Nogmaals Openbaringen 20. Alwaar het beest, daar heb je hem weer, en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden nacht en dag in alle eeuwigheid. Wat een gezicht is dit. Wat een droom. Ontzagwekkend hoe deze oude van dagen, hoe hij blinkend wit verschijnt en hoe zijn verterend vuur het werk doet. Verterend, ja. Maar ook vertroostend. Niet dan. Wanneer je dit gezicht tot je door laat drinken, deze profetie over de toekomst, dan moet ik daar samen met Daniel van huiveren. Dat is de ene kant. Wat een tijd leven wij. En wat een tijd zal er nog komen voordat Christus zal terugkomen. Zal het immers nog erger worden? Kom nog. En hoe zullen we dan als christenen geheiligd in Christus staande blijven, te midden en tegenover deze duistere macht? Hij zal immers al de heiligen na het leven staan. En zal het dan wellicht inderdaad ons nog eens het leven kosten? Ook hier in Nederland? Wat ooit eens als christelijk Nederland te boek stond. Gemeente, wanneer ik meekijk, om eerlijk te zijn, als ik meekijk in dit gezicht, is er een vraag die nog iets belangrijker is, met de vraag of die ons ook doet huiveren, namelijk, wat zal deze oude vandaag, wat zal de Heere God met ons doen op die laatste dag? Heeft die antichristelijke horen, heeft die ons in zijn macht? Zal de Heere God dan ook een verterend vuur moeten zijn? Als dat je vooruitzicht is, ja, dan kan ik me zo voorstellen dat je niet zo'n blij adventsgevoel hebt. Want zo'n toekomst biedt niet zoveel perspectief, wel dan? In alle hevigheid en eerlijkheid laat het woord ons dan zien wat dan je toekomstverwachting is. En dan zeg ik met de Hebreeënbrief, verschrikkelijk is het dan om te vallen in de handen van de levende God. Dat gun je iemand hem nooit? Of gunt u zichzelf dat nog wel? En jij? Je zou wel dwaas zijn. Zo'n toekomst. Zo God ontmoeten. Daarom laat de Heere God het in dit gezicht in alle hevigheid stormen. Om ons van die dwaasheid te verlossen. En ons te laten zien werkelijk toekomstverwachting. Werkelijk advent vieren met je hart. Dat kan alleen maar wanneer dit gezicht ook je tot troost is. Namelijk als je ziet dat aan die ene kant de antichristelijke macht door de Heere verdoemd wordt. Maar aan de andere kant, dit gezicht laat nog iets zien. Want terwijl daar die oude vandaag en zijn vuurspoerende troon, zijn verterend werk doet, komt daar nog ineens een gestalte naar voren. Met de wolken van de hemel komt hij eraan. Ja, let wel, hij komt niet uit die wereldzee. Daar komen de dieren uit tevoorschijn. Deze komt met de wolken van de hemel van de andere kant. En wat voor gestalte is dat? Daniel ziet daar ineens iets en iemand die hij nog nooit gezien heeft in deze droom. Een mens. Iemand als een mens zo. Zoon des mensen, dat is voor ons meestal wel een begrip geworden. Maar hier staat het er zo eenvoudig. Zoon van een mens, meer niet. Iedereen hier in de kerk kan het ook van zichzelf zeggen. Een zoon of een dochter van een mens. Ik ben een mens. Bar Enos staat er in het Aramees, waar het grootste deel van dit Bijbelboek in geschreven is. Letterlijk zoon van Enos dus. Wat zegt dat? Dat is niet zomaar een mens. Maar een broze, vergankelijke mens. Daar een zoon van. En die komt hier op de wolken van de hemel. En hij kwam voor het aangezicht van de oude vandaag. Vers 13. Ja, staat er, zij deden hem voor dezelfde naderen. Het zijn die duizendmaal duizenden en tienmaal duizendmaal tienduizenden die hier deze mensen zo voor de troon van God doen naderen. Engelen betekent dat, geleiden hem in statie voor Gods zegenwagen. En dan gebeurt er het meest wonderlijke in deze droom. In dit vergezicht. Want wat doet de Heere de oude vandaag nu die op de troon zit? Waar hij zojuist de macht van de Satan, van de antichrist, van dat laatste beest die 11 horen in het vuur geworpen heeft. Daar geeft hij nu de macht, de eer en koninkrijk aan deze mensenzoon. Alles wordt onder zijn heerschappij gegeven. Zodat iedereen, alle volken, natie en tongen, alle mensen die maar kunnen bestaan, opdat ze hem zullen eren. En wat een koninkrijk is dit nou. Nee, niet meer zoals bij die dieren. Zeker niet als bij dat laatste dier. Dat als een beest tekeer ging. Zelfs niet als die leeuw en luipaard, waar nog wat grootsheid, iets koninklijks in te vinden was. Want die dieren gingen voorbij en men vindt zelfs hun standplaats niet meer. Die andere koninkrijken zijn voorbij gegaan. Maar de heerschappij van deze mensenzoon is een eeuwige heerschappij, staat er, die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Gemeente, wie is deze vorst zo groot in eer? Het is immers maar een mens. Broos, vergankelijk, inderdaad. Een zoon van Enos. Daar horen wij lijden en dood in. Zeker als je ziet in wat voor omgeving de zoon des mensen zich hier openbaart. Te midden van die woeste dieren nota bene, verschijnt hij ook op de wolken van de hemel, te midden van die briesende, verslindende geluiden van de 11 horen. En hoe die in het vuur geworpen wordt. Het is niemand anders dan Jezus Christus die hier verschijnt. Christus komt, maar in wat voor een omgeving. Hij verschijnt hier als de zoon des mensen, nota bene op de plaats waar het vuur van Gods toorn uitgegoten wordt. Waar het verterende vuur uit Gods troon zijn verslindende werk doet. Daar verschijnt hij als die gestalte van een zoon des mensen. Gemeente, als je nou Daniël 7 zou willen uitschilderen, zou dat een schilderij worden om van te schrikken. Ik zat daaraan te denken toen ik dit gedeelte aan het voorbereiden was. Bij ons op zolder staat ook zo'n ezel. Ik dacht, wat zou er op papier komen? Allerlei woeste, donkere kleuren zie ik dan voor me. Te midden van die storm donkere kleuren. Te midden van de beestachtigheid van de laatste tijd van deze wereld. Daar gaat ineens een fel licht blinken. Namelijk deze middelste versen van dit hoofdstuk. Die gaan ineens oplichten. Te midden van dit hoofdstuk. Dit midden van dit hoofdstuk, daar draait als het ware alles omheen. Hier gaat een wereld voor ons open. Wanneer we maar letten op dit midden, gemeente. Wanneer we letten op de middelaar. Want dan kan het midden in die turbulentie, de duisternis van de eeuw, toch werkelijk gelovig advent zijn. Dit schept verwachting. Een verwachting die die beesten uit de wereldzee ons niet kunnen bieden. Maar deze zoon des mensen komt daarom ook niet op uit die woeste zee. Maar hij verschijnt van de andere kant. De wolken van de hemel. Hier verschijnt een triomfator. De ware overwinnaar. die de hemel heeft tot zijn paleis en de wolken tot zijn wagen. Hij is de heiland die hier verschijnt, die alle macht heeft in de hemel en hier op de aarde. De Zoon des mensen is niemand anders dan Jezus zelf. Want hij zelf haalt deze geschiedenis, deze droom, deze profetie ook aan in zijn leven op aarde. Toen hij stond in de turbulentie van zijn leven, stond als het ware voor antichristelijke machten, namelijk voor de hoge priester Caiaphas. Ik zeg u, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende, daar heb je het, op de wolken van de hemel. En met die uitspraak uit Matteüs 27 zien wij dat deze droom uit Daniël 7 inderdaad geen bedrog is. Maar dat Jezus zelf zegt: ik ben de vervulling van deze profetie uit de ballingschap. Deze profetie uit Babylon wordt in Jeruzalem vervuld. Verstaat u het? Als Paulus ook later getuigt voor zijn geestelijke zoon Timotheus: hier zien wij God geopenbaard in het vlees, gezien van die 10 × 1000 × 10.000 engelen, en opgenomen in heerlijkheid. Dat mogen we hier zien, in dit midden. Heerlijk, nietwaar? Gemeente, zijn er hier nog die toekomstperspectief missen? Waar de toekomstverwachting ten neergedrukt wordt door de donkere tonen van de loop der geschiedenis. Door de boosheden in de lucht die de overhand dreigen te krijgen over het rond van de aarde. Weet u wat het medicijn is? Je moet naar boven kijken. Niet naar die kolkende wereld zijn. Naar boven kijken. Meedromen met Daniël en luisteren naar de stem van Christus. Toen hij als de Zoon des mensen veroordeeld werd tot de dood, die daar getuigde van de vervulling van deze droom, nota bene voor het Sanhedrin. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, straalt volk bij het volk in de ogen. Zien we. Hij komt om de aarde te richten. Dat zingen we nogal eens in adventstijd, straks zingen we het ook weer. Met het hart, alstublieft. Daniël droomde van een mens, ten diepste van het woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond, voltooide tijd in het verleden. Maar doordat hij in het verleden een zoon des mensen wilde worden, is er nu deze toekomende tijd mogelijk geworden. En dan, ja, nou is het toch troost voor de toekomst. Jezus Christus, hij is het troostrijke antwoord in een wereld met woedende beesten. Hij alleen is Gods troostrijke antwoord, met het oog ook op de toekomende oordeel, die laatste dag. Christus openbaart zich hier in zijn toekomst, en dat is troost. Waarom? Kijk hier wat hem gegeven wordt. Hem wordt de heerschappij gegeven. Om nou ook als een verterend vuur zijn werk te gaan doen? Nee. Om deze heerlijke heerschappij nou in de eeuwigheid te blijven uitoefenen. Opdat alle knie zich zal buigen voor hem als de koning der koningen. Hem wordt immers uit de hand van de oude vandaag het koninkrijk gegeven. Maar dan wel een koninkrijk waar dat vuur niet bij kan komen. Want het zal niet verdorven worden, staat er aan het einde van vers 14. Kijk, en dat is nou troost, bemoediging. Troost voor diegenen die tot dat koninkrijk behoren. Dat mag duidelijk zijn. En het is dus zaak dat wij tot dat koninkrijk behoren. Dat mag ook duidelijk zijn. Dit is het koninkrijk van het volk der heiligen, zegt vers 27. Dat zijn de gelovigen. Het zijn die mensen die geknield hebben. Die het geleerd hebben om te knielen. De knieën te buigen voor het middelste kruis. En het daar alleen van te verwachten. Daniel zegt in vers 15 dat hij hevig verschrikt werd van dit gezicht. Het is als werd er een zwaard door zijn geest gestoken. Zo heftig is deze droom. Ja, zegt vers 28 zelfs, hij wordt bleek van schrik. Dan komt die geloofsdaad erachteraan. Maar ik bewaarde dat woord in mijn hart. Kijk, dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Horen we niet hetzelfde als bij Maria, de moeder van Jezus? Gemeente, willen wij met elkaar werkelijk klaar zijn voor deze toekomst. En in blijde verwachting zijn van de dingen die haast geschieden zullen. Al is het wel met een heilige schrik. Voor de dingen die in het laatste der dagen al maar erger zullen worden. Al maar beestachtiger. En voor de boeken die open zullen gaan, ook onze boeken. Toch met verwachting uit willen zien naar deze jongste dag. Dan hebben wij dit ook brood nodig. Wat Daniel hier als geloofsdaad uitoefent. Het woord bewaar in je hart. En nog eens mediteren voor Gods aangezicht. Want daarvoor zijn we hier immers. In de werkplaats van de Heilige Geest. Maar hij is het dan ook die dit woord in je hart brengt door de verkondiging. Daar te bewaren, te koesteren, in het zicht op het vlees geworden wordt, die nogmaals zal komen en hij vertoeft niet, hij blijft niet langer weg dan nodig is. Ja, hij moet kennelijk nog even wachten, want hij is dan nog niet. De oude vandaag, zijn vader, is kennelijk nog niet klaar met zijn vijanden, want zijn vader heeft gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik klaar ben met mijn verterend vuur, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Daarom is deze openbaring van Daniel ook troost, te midden van de schrik van de tijd troost. Als we tenminste geen vijanden van Jezus meer zijn. Of als onderdaan van zijn koninkrijk. Dan is het dit uitzicht. Hij komt met de wolken van de hemel waar wij mogen hem tegemoet gaan. In de lucht, schrijft Paulus ergens. Wanneer hij zal verschijnen. Op grond van de overwinning die deze Zoon des mensen behaald heeft hier op aarde in het vlees. Zullen we hem tegemoet mogen gaan. Door het geloof gerechtvaardigd. Om nou te blijven in dat koninkrijk dat hij gekregen heeft van zijn vader. En waarvoor heeft Jezus dat koninkrijk gegeven? Gekregen? Wel om het weer door te geven, lezen we hier. Christus geeft het namelijk door, zegt vers 27, aan de heiligen. En wat een genade schittert daarin. Kun je erbij? Christus heeft deze toekomst voor ons willen verdienen. Opdat hij straks vanuit die heerlijkheid, in heerlijkheid ook aan ons wil doorgeven. Zal doorgeven. Wat een uitzicht geeft dan het geloof op dit lam. En dan is het ook niet vreemd dat er gelijk achteraan staat dat zij, dat wij alstublieft hem zullen eren. Wel dan? Nee, dat is niet vreemd meer. Dan verstaan we wat er net werd gespeeld en wat in de hemel gezongen wordt. Heilig, heilig, heilig is God almachtig. En het lam staande als geslacht. Ere zij deze God, de oude van dagen en de mensenzoon, samen met hun geest, in eeuwigheid. Kijk, dit uitzicht, dit toekomstperspectief, dat biedt alleen troost in het strijdperk van dit leven. Ja, dit woord. Deze verschijning, dit midden van Daniël 7, waar alles om draait, dat biedt uitzicht door het gericht heen. En daarom is het nodig dat wij allemaal, van de jongste tot de oudste toe, wie of wat we ook zijn, dat wij allemaal dit woord bewaren. In je hart. En eruit leven. Om daardoor zelf een weerschijn te mogen zijn van deze gestalte die hier verschijnt. In deze duistere wereld. Als een lichtend licht. Want zalig is de mens die dit woord hoort, en we hebben het gehoord vanmiddag, en bewaart. Want ter zulke is het koninkrijk der hemelen. En dit koninkrijk en deze onderdanen zullen in der eeuwigheid niet verdorven worden. Daarom, alle eer aan hem die op de troon zit. En het lam. Staande als geslacht.